Dit is de boeddhistische omroep met reflecties. Een wekelijks magazine op de zaterdagavond. Vandaag de column van Han de Wit en de eerste van een serie over boeddhabeelden in Nederland. Maar we beginnen met een reportage over het tienerweekend van Maitreya dat 2 weken geleden in Emst gehouden werd.
Wat er gebeurt. Zodra je probeert het heldere water eraf te gieten, dan mengt een deel van het zand zich weer door het water. Dus niet ieder probleem is even gemakkelijk om op te lossen. En dan moet je dus, maar kijk, je ziet wel dat er minder zand door het water gaat. Dus dan is het probleem wat lichter, doordat je het een tijdje hebt laten liggen. En dan kun je na een tijdje, als je er weer naar kijkt, is het probleem makkelijker op te lossen. Want dan is het wat lichter geworden. Dus dat is één manier om met een probleem om te gaan. Roer er niet te veel aan. Ga niet malen, maar leid je af. En wacht een tijdje en ga dan opnieuw naar het probleem kijken. Want dan is het makkelijker om op te lossen. Dat is één van de oplossingen van de Boeddha.
Twee keer per jaar organiseert het Maitreya Instituut Emst een tienerweekend. De opkomst varieert. Dit jaar waren het er 12 die onder leiding van Koosje van der Kolk 2 dagen lang mediteerden en discussieerden. Het thema was Help, ik voel me rot.
Hoe heet jij?
Ik heet Frank.
En jij?
Christian. We zijn hier voor de weekend, hoe heet dat?
Tienerweekend.
Ja, tienerweekend.
We zijn nu aan vlaggetjes aan het ophangen.
Wat voor vlaggetjes?
Van de gebedsvlaggen zijn we op de bomen. Dat doen ze met nieuwjaar. Dus nu, in het Tibetaans is nu nieuwjaar, zeg maar. En nu zijn we dus nieuwe gebedsvlaggetjes aan het ophangen. En door de wind gaan die gebedsvlaggetjes, als die gaan waaien, dan nemen ze al die gebeden mee. En dus allemaal voor de mensen dan dat ze positieve energie krijgen.
En wat doe jij dan hier op een fiets? Moet je geen vlaggetjes ophangen?
Nee, dat heb ik al gedaan, maar ik ben gewoon even aan het rondfietsen.
Ja. Even, want daar staan fietsen, dan mag je op.
Oh, van de natuur aan het genieten.
Ja, tuurlijk. Ja, wat hebben jullie nog meer gedaan?
Slapen.
En mediteren. Ja. In de Gompa.
Wat is Gompa?
Dat is een soort ruimte.
Een ruimte waar allemaal boeddha's
staan. En daar kan je gewoon tot rust komen. En daar krijg je les en zo. Daar praat je over dingen.
Ja. Dan hebben we vanmorgen een uur of zo gedaan.
Ja, een uur.
Een uur. Drie kwartier of zo.
En we hebben vanochtend ook yoga oefeningen gedaan. Dat was heel moeilijk. Dat was, we moesten helemaal op de grond gaan liggen en alles. En,
u ziet die vlaggetjes al een beetje.
Ik ga zo even naar die vlaggetjes kijken.
En dan maken we aan het andere eentje gewoon een stuk touw vast. En dan,
Wat is dit hier?
Nou, dit is de plein, zeg maar, waar we vlaggetjes op hangen en zo.
Waar dit getinkel?
Dat is, hoe heet dat ook alweer, heeft Frankie?
Dat is een soort gebedsmolen. En iedere keer als je dat ronddraait, komen de gebeden vrij. En dat wordt dan ook, zeg maar, verspreid dan, zeg maar. Dus als je hier bijvoorbeeld uitloopt, dan draai je daar 3 keer om of zo. En dan loop je weer verder en dan worden alle goede gebeden verspreid.
En nu moet iedereen hierop afkomen stormen?
Ja.
Ik zie geen beweging.
Nee, maar dat komt wel als ik roep. op een gegeven moment toen zeiden de koks, de regel is hier dat iedereen een klein beetje eet van alles. Dus er was soep gegeten in het middag. Maar In de ochtend hadden wij tijdens de bijeenkomst gezegd van als je met de meditaties of de gebeden is niet per se noodzakelijk om mee te doen. En als je niet mee wilt doen, dan moet je even naar mij toe komen en dan het even zeggen. En dan ben je dus vrij om te doen wat je leuk vindt. Maar de tieners, je weet hoe tieners zijn, die hadden het meteen heel slim aangepakt. Want die zeiden meteen, ja, maar coachje heeft gezegd van dat we zelf mogen weten wat we doen. Dus dan heb ik in de ochtend, in de middag maar even een toelichting gegeven. Dat er soms ook wel regels zijn die handig zijn om te volgen. En want dat de Boeddha ook gewoon heel veel regels heeft gegeven. En dat de regels die de Boeddha heeft gegeven het doel hebben om je verstoorde emoties als het ware niet te laten groeien. En dat je dan juist je heldere geest kunt ontwikkelen, want daardoor word je gelukkig. Dus dat heb ik ze toen uitgelegd, dat soms regels toch wel heel handig zijn.
Ja, en dat slikten ze?
Ja hoor. Ja, het is, we hebben hier een groep van 12 tieners. En eigenlijk moet ik zeggen, iedere keer ben ik er verbaasd over van hoe ze luisteren, hoe meegaand ze zijn, hoe ze uit zichzelf tafels gaan afruimen of dat ze hun bedden weer afhalen.
Ja, maar en, u heeft hier ook wel een bijzondere selectie, denk ik.
Ik heb hier een hele bijzondere selectie, want ze komen allemaal uit zichzelf. Ze kiezen er zelf voor.
Ja.
De ouders zeggen ook van, nou, jullie mogen zeggen van, of je wilt komen of niet. Een meisje moest kiezen tussen carnaval en Emst. Dus heeft ze toch maar gekozen voor Emst. Dus inderdaad hebben we hier een hele bijzondere selectie. Hoe heet jij?
Patrick.
En hoe kom jij hier terecht?
Via mijn vader.
Doet hij ook aan
Ja, die doet aan boeddhisme, ja.
En je moeder?
Moeder niet.
Oh. Nee. En jij doet er zelf ook aan?
Ja, ik doe er af en toe aan. Als ik zin heb.
Mm. Ja, nee, nee. Doe je thuis ook wel eens wat?
Nee, niet echt, nee. Ik heb wel een paar beeldjes staan en wat dingetjes, maar verder niet. Nee.
Waarom niet?
Ja, ten eerste heb ik geen tijd, want ik heb veel te veel huiswerk en veel te veel leuke dingen om te doen.
Waar zit je op school?
In Dreefjes, in Doorn. En dat is een middelbare school.
VWO?
Nee, ik zat op VWO, als lui, dus ben ik naar AVO gegaan.
Wat zie jij in het boeddhisme? Wat doet het voor jou?
Ten eerste vind ik altijd de sfeer die rond die mensen hangt, is altijd heel goed. Het is altijd vrij vriendelijk. En je kan over alles praten. En het is gewoon heel lekker rustig godsdienst. En als er een keer een godsdienst zou moeten zijn die de wereld zou over moeten overheersen, dan zou ik toch, dan zou dat boeddhisme nooit zijn. Maar goed, dan zou dat boeddhisme moeten zijn, want die is veel vredelievender. Ik zou toch niet willen geregeerd worden door moslims of iets anders. Niks tegen moslims hoor, maar ik bedoel van, die zijn veel te agressief. Maar net zoals christenen, die kunnen ook aardig tegen, denk maar aan vroeger.
En wat vinden ze daarvan, jouw vrienden, omdat jij boeddhistisch bent?
Dat heb ik ze niet gezegd, gaat ze helemaal geen ene moer aan.
Jullie hebben het daar nooit over?
Nee, ik ben altijd neutraal.
En met je vader, heb je het met je vader wel zo?
Jawel, soms. Dan zijn je gewoon gezellig. Als vader en zoon relatie een beetje versterken.
En daar werk je aan?
Ja, daar werk ik aan, ja.
En hij ook?
Hij ook, hoop ik.
Dit is de keuken, een grote keuken met gamellen en een enorme braadslee. Wat bent u aan het koken?
Banensoep.
Is dat voor de lunch?
Ja, dat is voor de lunch, krijgen ze vooraf. En dan hebben ze straks lasagne, salade en vegetarisch natuurlijk.
Natuurlijk?
Natuurlijk, ja.
Kookt u hier altijd?
Met de tienerweekenden meestal wel.
Het is allemaal goed.
Hebben we wordt soep opgeschept. Op de achtergrond wordt getafeltennist.
Eén schep. Je ziet, dat zijn mijn eigen kinderen. Die willen niet zoveel, hè. Die kennen de kookkunsten.
Ja. Hoeveel heeft u er hier rondlopen?
4.
Oh, dat vult lekker zo'n weekend, hè?
Dat vult lekker zo'n weekend. Meer dan 30% is voor mij.
Doet u zelf ook aan oefeningen, mediteren, trainingen?
Nee, eigenlijk niet.
Maar de kinderen wel?
De kinderen wel, die doen allemaal mee. Niet zoveel? Nee. Zo?
Ja, middag.
Ja.
Dus u heeft 4 kinderen die weekends volgen en doen die thuis ook aan meditatie?
Nee, nee. Thuis zijn ze alleen maar pubers. Deze zit thuis maar aan meditatie, dat zou een stuk schelen. Een stuk rustiger.
Staat er nog meer op het programma?
Voor de middag hebben we nog 2 onderdelen. We hebben een schrijver uitgenodigd. Die heeft een boek geschreven. Het heet Psycho Tom. En daarin heeft hij de avonturen van een jongetje van 12, die zijn moeder kwijt is en bij een pleegvader terechtkomt, heeft hij gemengd met de psychologische stromingen. En op zo'n manier gebracht dat jongeren het kunnen toepassen. En een van de tieners heeft de voorleeswedstrijd op zijn school gewonnen, dus die leest een stukje voor. En nog een andere tiener leest een stukje voor. Dus daar beginnen we mee. En dan het laatste onderdeel is altijd een soort evaluatie van hoe heb je het gevonden, wat heb je eraan gehad. Misschien dat we nog afsluiten met een korte meditatie. Dit weekend hebben we iedere keer een meditatie op de ademhaling gedaan. Dus inademen, de buik bollen. En uitademen, loslaten. Dus misschien gaan we daar nog mee afronden.
Middag?
Aan het eind.
Oh.
Als afsluiting.
Oké.
Okay. Klinkt niet zo enthousiast.
Nee.
Jij vond het ook niet zo leuk, hè, die meditatie?
Wanneer?
De ademhaling. Gisteren? Vandaag.
Nee, niet echt.
Nee, hè? Nee. Viel je een beetje?
Ja.
Maar we doen hem heel kort, dat beloof ik je.
Even ja, zo net was het ook een uur.
Wat was een uur? Niet de meditatie, toch?
Jawel, bijna wel, hè? Bijna.
Nou, dik 2 uur, hoor. Ja.
Zijn jullie hier voor het eerst?
Nee, mijn ouders die koken hier en wij komen hier al 4 jaar of zo. 3, 4 jaar.
Dus jij weet alles al van mediteren?
Ja, nou nog lang niet alles, maar ik weet er wel een beetje vanaf.
Doe je het thuis ook?
Ja, niet echt in de zin dat we het hier ook zo doen, maar ik besteed wel een beetje aandacht aan. Dus ik probeer er wel wat mee te doen. Alleen dus is heel vrij moeilijk, want je moet echt de rust opzoeken en dat is hier niet echt altijd.
Thuis niet?
Nee, ja, het is wel, soms is het wel rust of zo, maar... Dan heb je er geen zin in, maar dan denk je er niet aan. Ja. En als je eraan denkt, is het weer druk. Dus dan moet je echt de tijd voor nemen. Ik heb niet zoveel geduld.
En jij? Ben jij er voor het eerst of
nee,
ben je ook al een
tweede
ervaren?
Keer.
En het thema van dit weekend is je rot voelen, hè?
Ja, daar zijn we ook mee aan het discussiëren. Van leggen we dat uit van hoe kan je dat oplossen of hoe kan je dat tegengaan en hoe kan je dat op een positieve zin... oplossen, zeg maar.
Heb je er wat aan?
Ja, veel.
Voel je je vaak rot?
Ja, thuis altijd. Want dan pesten ze mij, dan moeten we het op een papiertje schrijven hier binnen en dan gisterand hadden we het in de kampvuur gegooid, zeg maar.
Ah. Dingen waar je een hekel hebt, moet je opschrijven en dan werd het verbrand.
Ja, we gingen in de kring zitten en dan gingen we gewoon bespreken van wat voor manier voel jij je rot en dat schreven we dan op. En dat kon je s'avonds in het vuur gooien, zeg maar.
Ja, kom maar.
Dus,
en ben je er dan vanaf?
Ja, gewoon met een schone lei beginnen, een nieuw jaar. En dus, ja.
Voel jij je nou beter?
Ja,
nou het in het vuur
veel
ligt?
Beter, ja. Ja, veel beter.
En als je nou weer naar huis gaat, blijft dat dan?
Weet ik niet. Ja, ballon.
De vrouw van de radio krijgt ook eentje. Gaat ze opblazen. Blaas eerst de ballon erop, anders komen we er niet. Knoop je erin? Oh, je hebt hem. We hebben dus geleerd dat de problemen die wij hebben, dat die komen door onze ikramp, zoals ik het genoemd heb. Onze zelfkoestering, dat we te veel onszelf als het allerbelangrijkste in de wereld vinden. En onszelf veel belangrijker vinden dan anderen. En dat dus het belangrijkste is dat de manier om
onze problemen op een andere manier te kunnen zien. Dat het is door onze ikkramp, onze zelfkoestering minder te maken. Dus we eindigen dit weekend met, dit is onze zelfkoestering. En wat doen we met onze zelfkoestering? Joepoe!
Reportage van Agnes Sommer. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koosje van der Kolk. Haar telefoonnummer 0578-661625. 0578-661625. En dan nu de column van Han de Wit. Hij is als dharma-leraar verbonden aan het Shambhala-centrum in Amsterdam.
Een van de centrale begrippen van het boeddhisme is nirvana. En een andere term die daar heel dichtbij ligt is nirodha. En nirodha betekent eigenlijk letterlijk uitdoving. En in de afgelopen eeuw, bij de eerste vertalingen, werd dat uitdoving altijd op een bepaalde manier begrepen. Er werd altijd gedacht dat je levenswil, je vreugde in het bestaan, je verlangens, je interesse, je hartstocht, dat op de een of andere manier dan niet bij je zou horen. Dat je dat kwijt zou moeten raken en dat dan bevrijding of nirwana zou geven wanneer die uitdoving zou plaatsvinden. Maar als dat werkelijk het geval zou zijn met het boeddhisme, zouden mensen toch eigenlijk eindigen als een soort houten klaas, als een soort stijve plank. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van een authentieke religieuze of spirituele traditie. In het boeddhisme wordt die term nirodha dan ook op een andere manier geïnterpreteerd. Nirodha, als we ons afvragen wat er nou zou moeten uitdoven, dan is dat een bepaalde levenshouding, de neiging om vanuit een egocentrisch perspectief de werkelijkheid te bekijken. De neiging om onszelf vast te klampen, dat is het grote probleem. De neiging om te denken dat er iets is waaraan we ons vast kunnen houden, om op die manier in de vlietendheid van het bestaan een vast punt te vinden, in plaats van meegesleurd te worden door het leven. Het idee dat we meegesleurd kunnen worden door het leven heeft natuurlijk op zichzelf al een kleur van levensangst. Het idee dat het leven ons mee kan sleuren en dat we daarom vastigheid nodig hebben, dat wordt vanuit de boeddhistische traditie eigenlijk als het grote probleem gezien. Wanneer we mee kunnen stromen in de vlietendheid van het bestaan en niet langer zoeken naar enige vorm van vastigheid, dan is dat wat in het boeddhisme onder vrijheid wordt verstaan. Onze neiging om ons vast te houden aan ideeën, aan opvattingen, opinies, aan mensen, aan dingen, stolt onze ervaring op een bepaalde manier en maakt dat we onze vrijheid verliezen. Juist omdat er in de werkelijkheid geen vastigheid te vinden is, is het zoeken naar vastigheid iets wat niet anders dan tot lijden kan leiden. Daarom wordt in het boeddhisme in de eerste edelwaarheid gezegd dat het leven lijden is, maar als we het dan over het leven hebben, hebben we het over het leven zoals dat vanuit een egocentrisch perspectief wordt ervaren. En van dat leven kunnen we ons bevrijden. En nirodha, uitdoving, betekent het uitdoven van ons egocentrisch perspectief en het overwinnen daardoor van onze levensangst. Thank you.
dat was de column van Han de Wit. De komende tijd gaan wij bij mensen op bezoek die ergens in hun huis of op hun werk een Boeddha-beeld hebben staan. En die willen vertellen wat dat beeld voor hen persoonlijk betekent. Vanavond de eerste aflevering. Jeanette Werkhoven belde in Amsterdam aan bij mevrouw Donka Vianou.
Goedenavond.
Ja, goedenavond.
Mag ik binnenkomen?
Ja, zeker. Kom je verder.
Nou, voor ons programma Reflecties gaan we dus bij mensen op bezoek om te kijken wat ze voor Boeddha-beelden in huis hebben en wat die beelden voor ze betekenen. En ik ben blij dat u eraan mee wilt doen. Misschien kunt u zichzelf het beste even introduceren bij de luisteraars.
Ja, mijn naam is Donka Vianou en ik ben psychiater en psychotherapeut. Ik heb ook een praktijk aan huis. Het betekent dat veel mensen het Boeddha-beeld zien. Ja, meestal zijn mensen benieuwd waar ik vandaan kom. De vraag komt altijd. Ik ben geboren in Roemenië en ik woon nu 20 jaar in Nederland.
U heeft een heel mooi Boeddha-beeld en hij staat in de gang. Hij staat op een sokkel van, nou hij is bijna manshoog, hè? Mm-hmm. Dus de Boeddha is eigenlijk bijna op ooghoogte, maar het is alleen een hoofd met een klein stukje nek. En misschien kunt u hem zelf het beste even beschrijven, wat zijn kenmerken zijn, waar die van gemaakt is en hoe die eruit ziet.
Ja, het is een beeld uit steen en het is een modern beeld. Het is gemaakt in Java. Ik heb hem gekocht op een zeer onavontuurlijk manier en met name bij een antiek winkel bij mij om de hoek. En ik zag hem in de etalage en ik raakte ter plekke verliefd op. Ik had dit pand gekocht en ik dacht, ja, die zal hier prachtig staan. Het is moeilijk, vind ik, om mooie Boeddha-beelden te vinden. Dit vind ik een mooi beeld. Het gezicht heeft iets zeer sereen. Het is wat naar binnen gekeerd. En straalt heel veel rust uit. Dat vind ik het bijzondere aan.
Ja, zeker. En hij heeft heel veel kenmerken van een verheven persoonlijkheid. Hè? De langgerekte oren. Hij heeft de blik omlaag gericht. Ik geloof dat hij zijn ogen wel ietsje open heeft, maar dat hij in een soort meditatie omlaag kijkt. Een rechte neus, een vrij volle mond met een zeer flauwe glimlach, misschien zou je het zo kunnen zeggen. En dan op het voorhoofd heeft hij een cirkel. Dat wordt volgens mij genoemd een urna. Kent u dat begrip?
Nee, misschien is het het derde oog mee bedoeld. Het is ook een van de chakras. Het voorhoofdchakra. Voor mij was het meest belangrijke de serene uitdrukking. De zachtheid. Het is een heel zacht gezicht. Zeer sereen. Tegelijkertijd niet week. Dus meestal wordt naar binnen gericht en sereen geassocieerd met misschien ook een bepaalde zwakheid, maar dat is het helemaal niet. Straalt veel kracht uit en tegelijkertijd heel veel rust.
Hij heeft ook het haar zo op zoals het op de klassieke manier wordt afgebeeld. Hè, met allemaal kleine krulletjes die dan samenkomen in zo'n soort knotje boven op het hoofd. Mm-hmm. Wat voor steen is die van gemaakt? Het is een donkergrijze steen. Is het basalt of zo?
Weet ik niet. Het zou basalt kunnen zijn, ja, waarschijnlijk.
Nou ja, u zei al, u was er direct verliefd op, trof u enorm. Hoe komt het op anderen over die bij u thuis over de vloer komen en alle patiënten die door de gang komen naar u toe, die zullen er toch ook elke keer mee geconfronteerd worden? Hoe reageren die erop?
Nou, het is een grappige vraag, omdat in het begin heb ik het beeld op mijn werkkamer gehad. En tot mijn zeer grote verrassing hebben moslim cliënten die ik had, zeiden of ik een doek eroverheen kan doen, omdat ze niet naar beelden van goden mogen kijken. En ik heb toen uitgelegd dat Buddha geen god is. Buddha, het woord komt van buddhi, een Sanskriet woord, het betekent wijs. En het betekent in feite de wijze man. Maar goed, dat kon ze niet overtuigen. En ja, ze zeiden dat ze het toch zeer op prijs zouden stellen als ik een doek overheen zou doen. En toen kwam ook nog een Joodse vrouw en die zei hetzelfde. En ja, op een gegeven moment vond ik het niet meer leuk. Dus ik heb besloten, ik zet hem in de gang. Het is aan het einde van de gang en er is ook een spot wat daarop valt. Dus in feite iedereen die binnenkomt en wij ook, ik en mijn man, elke keer wanneer wij thuiskomen of door de gang lopen, kunnen wij het beeld zien. Dus staat ook heel majesteitelijk, vind ik, op de hoge sokkel en ja, met dat spot erop. Het houdt dan een beetje ook het midden tussen een kunstwerk en ja, het symbool waar het voor staat. Dus zo komt het dat die nu in de gang staat.
En dat stoort ze niet als ze er dan langskomen?
Nee, nu. De meesten zeggen, oh, wat is die mooi en oh, wat straalt die veel rust uit. En die zou ik ook graag willen vinden. En sommigen zien het helemaal niet.
Ja, ja, dus die rust komt ook op anderen wel over.
Ja, ja, ja. Als iemand blijft staan en er naar kijkt, dus de tijd neemt of het beeld überhaupt opmerkt, dan ja, dat is de reactie. Dat het een ja, veel innerlijke vrede uitstraalt.
Ja, ik vind het ook heel prettig om hier zo te zitten bij deze Boeddha.
Ja, ik heb nog nooit hier gezeten op de gang. Maar ja, het heeft wel wat. Ja.
Bent u zelf boeddhist, als ik vragen mag?
Nee, ik beschouw mij niet als boeddhist. Ik beschouw mij als niets, in feite. Ja, ik heb veel in vergelijking, heb ik best veel overgelezen. Niet alleen over boeddhisme, ik heb ook best veel over hindoeïsme gelezen en over Vedanta en Sufi dichters, daar houd ik heel veel van. Ja, ik heb ook een tijd lang veel mezelf beschouwd als een leerling van een boeddhistische meester en dat was de Zen-leraar Thich Nhat Hanh. Een Vietnamese zenleraar. Hij is ook dichter. Hij is een schrijver, een activist voor vrede. En een van een heel mooi mens. Ja, misschien 3-4 jaar was ik zijn leerling. En van hem heb ik ook veel over boeddhistische psychologie geleerd. Hij heeft seminars georganiseerd in Plum Village. Hij heeft van het Franse staat heeft hij een landgoed gekregen en daar leeft een Vietnamese gemeenschap. En hij heeft een aantal keren seminars georganiseerd voor psychotherapeuten en schrijvers en kunstenaars over boeddhisme. Een van de seminars was over boeddhistische psychologie bijvoorbeeld, die zeer complex is. Ik was zeer onder de indruk.
Dus u kunt ook principes uit het boeddhisme en zeker wat u dan bij hem geleerd hebt toepassen in uw praktijk?
Ja, kijk, ik kan niet precies zeggen, dit komt uit het boeddhisme, dit komt daar vandaan en dit komt daar vandaan. Hè? Omdat, ja, ik ben sinds misschien 30 jaar, ben ik psychiater, of werk ik in psychiatrie en heb mij in verschillende psychotherapiemethodieken geschoold. Maar er zijn zeker bepaalde begrippen die voor mij heel belangrijk zijn. Bijvoorbeeld kijkt het boeddhisme heel anders tegen bewustzijn aan, onderscheidt 5 verschillende soorten bewustzijn. Dus het zien is een soort bewustzijn of het horen. En mind is ook slechts één van die vele bewustzijns. Goed, het is best complex. Ik wou nu niet zo diep op ingaan. Maar het relativeert de westerse manier van denken. Het maakt het breder. En ik heb ook verschillende trainingsmethodieken uitgeprobeerd uit het boeddhisme. Het begrip meditatie spreekt mij niet zo aan, omdat het is inmiddels, iedereen heeft zijn associatie mee. Hè? Het zijn gewoon bepaalde technieken die toegepast worden om de geest te trainen. Zo zie ik het. En een van die technieken is inmiddels zeer opgenomen in het westerse denken en dat is mindfulness. Mindfulness is een van de 7 of 8 factoren voor verlichting, zoals Buddha het geleerd heeft. Zoals een ander factor is geen angst hebben of niet piekeren. En mindfulness is dus een centraal begrip in het boeddhisme en het wordt ook meer en meer gebruikt in de cognitieve modellen, westerse modellen. Dus dat gebruik ik veel. Ik gebruik veel technieken uit de vipassana, meditatie en ja, bepaalde technieken om mensen te leren zich beter te concentreren, beter te focussen. Ik heb veel van geleerd, zeker. Mm. En ik leer nog steeds, ja.
Ja, dus de Boeddha en en bepaalde aspecten uit het boeddhisme inspireren u wel?
Ja, zeker. Het is, het gaat erom, Boeddha nog een keer, het betekent de wijze. Bij een wijze man hoort sereniteit. En sereniteit betekent een afwezigheid van negatieve emoties en gedachten. Negatieve emoties en destructieve emoties en gedachten. Mensen die lijden, die geestelijk lijden, lijden onder hun negatieve emoties en gedachten. Om te beginnen geeft hij een zeer mooi voorbeeld dat het mogelijk is om helemaal vrij te zijn van negatieve emoties en gedachten.
Over de rol van beelden. U zei al, er zijn een paar patiënten geweest, moslims en een Joodse vrouw die niet naar hun beelden willen kijken, mogen kijken. Ik kan me voorstellen dat het in uw werk toch heel belangrijk is voor patiënten om met beelden te werken, om te visualiseren bijvoorbeeld. Hoe kijkt u daar tegenaan?
Ja, maar dan maken ze de beelden zelf. Dus ik schrijf niet de beelden voor. Bijvoorbeeld als iemand heel angstig is, dan vraag ik altijd of altijd een van de mogelijkheden is, maak een beeld met die angst en dan maak een beeld wat de angst tegenwicht geeft. De angst, dus het eerste beeld, neutraliseert. En dat zijn beelden die mensen zelf maken. Het luistert ook heel nauw. Zij moeten het juiste beeld vinden, het juiste beeld van voor zichzelf.
U kwam uit Roemenië, 20 jaar geleden. Ik neem aan dat u daar nog nooit speciaal met spiritualiteit of boeddhisme kennis had gemaakt, of wel?
Ik heb Roemenië 30 jaar geleden verlaten. Ik heb nog 10 jaar in Duitsland gewoond en ook in India, in feite. Vlak voor mijn vertrek uit Roemenië heb ik een boek gelezen, Le Bouddhisme Zen, een Franse vertaling van het boek van Alan Watts. Nou, dat was ook mijn enige kennisname van boeddhisme. Ik vond het wel interessant, maar ik wist niet zo goed wat ik verder daarmee moest.
Ah ja, dus dat soort dingen waren wel beschikbaar daar?
Ja en nee. Ik heb, ja, toevallig had ik, ik weet niet meer precies hoe ik aan dit boek kwam, maar bijvoorbeeld toen mijn vader mij later bezocht heeft in Nederland, ik had hetzelfde boek in het Engels. Ik had toen heel veel boeken over boeddhisme. En hij heeft dit boek, The Way of Zen, meegenomen terug naar Roemenië. So, The Way of Zen, niet Le Boeddhisme Zen. Omdat hij zei, dan zullen ze bij de douane niet herkennen dat het over boeddhisme gaat. Ja, dat is iets wat mij heel veel pijn gedaan heeft toen. Mijn vader had een fantastische bibliotheek en hij was hoogleraar geschiedenis en auteur van veel boeken. En dat zo iemand niet durft een boek mee te nemen waar het woord boeddhisme in komt in de titel, ja, dat geeft aan hoe de situatie in Roemenië was in die tijd.
U zei al dat u ook in India heeft gewoond. Heeft u daar ook met het boeddhisme kennis gemaakt?
Ja, ik heb niet daar gewoond. Ik ben getrokken ongeveer 1 jaar door India. Ik ben op verschillende plekken geweest. Ook plekken die verbonden zijn met boeddhisme. In Meklodganj, dat is in Dharamshala, waar de Dalai Lama woont. Daar ben ik 2-3 maanden gebleven. En ik heb ook de Dalai Lama ontmoet. En ja, dat was heel bijzonder, ook zijn leraren. En veel lama's en veel Tibetanen. Ze hebben een prachtige bibliotheek. Hebben heel wat boeken daar gelezen over het boeddhisme, over het Tibetaanse boeddhisme dan. En ik ben ook in Bodh Gaya geweest en in Sarnath. Dat is waar Boeddha zijn eerste reden gehouden heeft. En ook in Sri Lanka, waar het vooral het Theravada-boeddhisme gepraktiseerd wordt. En daar heb ik iets van Vipassana-meditatie meegemaakt. En ja, ook in een Burmeese klooster in Poos gebivakkeerd. Bij ontzettend aardige oude monniken. Die mij een beetje in de vatten gelegd hebben met fruit en lekker eten. Ja, in Sri Lanka ben ik op alle historische plaatsen geweest waar ja, heel mooie Buddha-beelden zijn in Dambulla en Annapurna en Polavala, denk ik dat het heet. Dus zo, ja. Verschillende scholen van boeddhisme, ja, die plekken opgezocht.
En wat is u van de ontmoeting met de Dalai Lama het meest bijgebleven?
Dat was wel heel, echt heel bijzonder. En heel bijzonder in Meklodganj. Veel meer, ik heb hem teruggezien in Europa, in Duitsland. En het was een heel andere sfeer. In Meklodganj was een ongelofelijke rust die van hem uitstraalde. In feite, vanaf het moment dat ik in dezelfde, het was buiten, hij ontving mensen buiten, staande. En op het moment dat wij, ik was in een groep, dat wij toegelaten werden in de omgeving waar hij stond, viel een ongelofelijke rust op mij neer. En een rust die ik alleen nog in Ladakh ervaren heb, in de aanwezigheid van zeer oude Boeddha-beelden. Dezelfde kwaliteit rust. Een heel diepe stilte. Ja, heel indrukwekkend, heel bijzonder. Dat staat mij heel sterk bij.
Dus de rust die je van zo iemand kan ervaren, kun je ook terugvinden in zo'n beeld kennelijk.
Dat was ook in Ladakh, in het oude klooster, was het ook meteen. Was niet dat ik alsmaar rustiger werd of nee. Het was direct overgaan in een ander bewustzijn toestand. Ja, in die twee situaties heb ik het heel sterk meegemaakt.
Heel bijzonder. Nou, heel hartelijk dank voor uw prachtige uitleg. Naar aanleiding van het mooie beeld. Ik vond het heel...
Een reportage van Jeannette Werkhoven. Heeft u zelf nog een bijzonder Boeddha-beeld in huis staan waarover u wilt vertellen? Dan kunt u contact opnemen met de redactie. Van dinsdag tot en met vrijdag tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. 035-629-3191.
With no obstacles and no fear, liberates herself from illusion, now to realize perfect nirvana.
Dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op woensdag 10 maart organiseert het Maitreya Instituut in Groningen een lezing over Discovering Buddhism, mediteren, hoe doe je dat? De lezing is in Huize Beurs en begint om 7:30. Vrijdag 12 maart geeft Frits Koster in Breda een voorlichtings- en bewustwordingstraining met toegepaste meditatie onder de titel Inzicht meditatie als stresshantering en burn-out preventie. De training begint om 13:30 in de yoga- en cursusruimte Ceres aan de Ceresstraat 29 in Breda. Voor meer informatie kunt u bellen met Stichting Ceres 076 520 7878. 076 520 7878. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren op nummer 035-629-3191. Volgende week zaterdag in Reflecties een gesprek met Bruno Nagel over zijn vertalingen van de oudste boeddhistische teksten. En onze boekenrubriek over de schrijfster Karen Armstrong. Graag tot dan.